Pro vertoont dictatoriaal gedrag en gijzelt het stikstofpakket. Althans, als we Caroline van der Plas moeten geloven. En eigenlijk heeft ze nog een punt ook. Maar niet helemaal.
Het zijn dictatoriale trekjes over de ruggen en het leed van boeren en hun gezinnen. Je eigen agenda doordrukken. Je Klaver kan dat.
Ja, want woensdag 1 juli was het stikstofdebat en Caroline van der Plas haalde daar flink uit naar pro. Daarover straks meer. Er is meer nieuws, want EW heeft een prominente spreker voor de beruchte HJ schoollezing. Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, de gemoederen liepen best hoog op in de Tweede Kamer deze week. Op woensdag 1 juli werd er gedebatteerd over stikstof en daarin begonnen de kampen zich al redelijk duidelijk af te tekenen volgens mij. Wat is er precies gebeurd?
Nou, niet alleen de kampen in de Kamer, maar ook die op de publieke tribune waren zich flink aan het roeren in het debat. En dat is niet de bedoeling. Het was een heel onstuimig debat dat ook nog eens heel lang duurde over de stikstofplannen die het kabinet vorige week vrijdag heeft gepresenteerd. Iedereen wist wel dat dit een verhit debat zou worden en dat werd het ook daadwerkelijk. Je ziet gewoon dat er inderdaad... Ja, eigenlijk inderdaad twee kampen ontstaan in de Kamer. Als je een beetje uitzoomt, namelijk het minderheidskabinet, dus wel de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA, die met steun van Pro, Progressief Nederland, de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen willen doorvoeren. Ja, en de felle weerstand, oppositie daartegen. Vanuit toch vooral rechtse partijen, de BBB natuurlijk, met Caroline van der Plas. Maar ook Mona Keizer, die is afgesplitst van BBB. Forum voor Democratie met Lodewijk Vos, die heel veel aan de interruptiemicrofoon stond in het debat. Die zien er niks in en schuwen ook geen grote woorden om een punt duidelijk te maken. Het ging over de doodsteek voor de boeren, over hongersnood die in Nederland zou ontstaan. Dat zegt wel heel veel, denk ik, over de toon van het debat.
Ja, ik had het een beetje zijdelings gevolgd, maar collega Carla Joost die heeft ook nog een stuk geschreven voor de website erover. En daarin voegen we altijd, hoe zou ik het zeggen, een beetje typerende citaten toe debat gevallen waren. En zo zei Caroline van der Plas, de toekomst van duizenden boeren staat op het spel. Talloze boeren stoppen ermee omdat het niet rendabel is. 20 miljard voor het uitkopen van boeren omdat we het ene salamandertje of plantje willen herstellen. Al dus Caroline van der Plas, BBB, die sprak over een stikstofobsessie. Maar daar zitten dan ook allemaal andere quotejes tussen, zoals van Mona Keizer en Lodewijk Vos. Maar bijvoorbeeld ook van CDA'er Jan-Arie Korva en die zei, ik denk dat het goed is dat Nederland uiteindelijk achter dit verhaal kan staan. En zo zag je eigenlijk van iedereen een beetje hoe ze erin staan, waarbij aan de ene kant het kabinet zei van, nou ja, we hebben ons best gedaan. Pro vreselijk werd aangevallen omdat ze voor het grootste gedeelte willen steunen. En daarna een heleboel rechtse partijen die vooral echt ziedend waren. Ik vraag me toch af, hoe kan het nou dat ook nu dit stikstofdossier zo zo temperamentvol gevoerd wordt. Gaat het over meer dan alleen stikstof?
Ja, dat gaat het zeker. En ik denk dat ik dat zelf nog het best waarnam, niet zozeer in de plenaire zaal waar het debat werd gevoerd, maar eigenlijk daarbuiten. Ik ben even gaan kijken, terwijl het debat al bezig was, buiten de Tweede Kamer, die toch wel redelijk goed vergrendeld was door de beveiliging en de politie. Omdat er toch wel weer een hoop boze boeren buiten stonden. Een paar spreek je even aan waar kom je vandaan? Of waarom ben je hier? Sommigen zijn gewoon geïnteresseerd, vinden het belangrijk om te laten zien dat ze er zijn. Maar je ziet daarbij ook dat het naast daadwerkelijk over die inhoud gaat, over die stikstofplannen van het kabinet, toch ook over... Ja, over culturele identiteit en het gevoel dat Den Haag hen niet begrijpt. En dat hun manier van leven onder druk komt te staan met deze plannen. Ik denk dat het daarmee moeilijk nog met elkaar in gesprek raken is. En je zei al, Pro werd heel hard aangevallen, Laura Bromet.
Ja. Stond het woord voeren namens die partij. Ja, die zij werd, nou ja, ik zag de Volkskrant schreef vanochtend de kop van Jut. En ik kan eigenlijk geen beter woord bedenken. Want zij stond echt continu in de vuurlinie. Was heel lang aan het woord. Echt, ik geloof 1,5 uur in totaal. En werd continu geïnterrumpeerd door Mona Keizer, Caroline van der Plas, Jan-Arie Korevaar van het CDA probeerde het even, Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Het ging eigenlijk maar door. Terwijl, ja, deze plannen komen niet bij haar vandaan.
Nee,
maar
het is haar pakket. Waarom wordt zij zo aangevallen?
Nou, zij wordt aangevallen omdat Pro heeft gezegd, wij steunen dit pakket, maar dan mag er niks meer veranderen. En bijvoorbeeld Pieter Grimwis van de ChristenUnie zei, en dat is natuurlijk wel terecht, ja, zo wordt het wel moeilijk debatteren met elkaar. En het legt een heel zware hypotheek erop. Dat is terecht punt. Kijk, Pro heeft die machtspositie in dit geval, omdat zij het kabinet dan zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer aan de meerderheid helpen. Of in het geval van de Eerste Kamer heel dicht aan de meerderheid helpen. Dus ja, dan kan je zo'n eis stellen. Maar het is ook, je ziet eigenlijk wel meteen dat landbouwminister Van Essen als het ware gegijzeld is door Pro. Want die hoopte, premier Jette sprak ook al eerder die wens uit, dat toch wel zo'n 100 kamerzetels achter dit pakket gaan staan. Maar met die eis van Pro dat er geen letter of komma meer mag veranderen, tenzij het nog strenger wordt. Nou, dat is sowieso niet het geval. Maar als je niks meer verandert, ja, dan wordt het voor bijvoorbeeld de ChristenUnie, maar ook de SGP, Ja 21, heel moeilijk om nog steun uit te spreken voor dit pakket. Want die zouden toch graag zien dat er, ja, wel een paar punten en komma's worden verzet. Bijvoorbeeld die stikstofzones rondom gevoelige natuurgebieden. Die zouden 1 kilometer zijn. Sommigen willen die het liefst nog wat, dat die wat ingekort wordt. Dus een kleinere zone als het ware. Of dat de zogenoemde koeiennorm, dus het aantal koeien dat je per hectare mag houden van 2,6. Dat die nog wat wordt verruimd. Dus dat je iets meer koeien mag houden. Nou, dat soort wijzigingen is bijvoorbeeld iets waar de ChristenUnie graag naar kijkt. Maar ja, met de eis van Pro gaat dat niet lukken.
Ja, je noemde net het woord gegijzeld. Dat toch een beetje het pakket ook wordt gegijzeld door Pro. Dat waren geloof ik ook de bewoordingen van Pieter Grimwis en ook van Caroline van der Plas, die ook nog erbij zei dat ze dat Pro dictatoriaal gedrag vertoont. Heeft ze een punt of is het een beetje gechargeerd?
Nou, kijk, Van der Plas zou een punt hebben, maar heeft dat niet, omdat zij toch al sowieso via de andere kant, eigenlijk spiegelen zij het gedrag van Pro, want BBB gaat toch nooit akkoord met wat er ligt. Dat hebben ze ook al gezegd. Ze waren vorige week vrijdag echt supersnel met een reactie op de kabinetsplannen, terwijl, nou, mij kost het iets langer om die 28 A4'tjes goed te lezen en
was weekend
te
doorgronden.
Dat was wel, ja, meer dan alleen dit weekend. Ik ben er, het duizelt nog steeds heel af en toe, maar kijk, en Grimwis van de ChristenUnie staat er wel constructiever in, dus dat die dat punt maakt, begrijp ik wel. En je merkt wel dat Van Essen ook wel, ja, ja, gegijzeld. Hij zat wel in de hoek geschilderd als het ware en kon daar moeilijk uit. Het voordeel alleen voor hem is wel dat Pro zelf wel echt alle klappen opving in het debat. En dat het hem, nou ja, makkelijk afging. Niet helemaal, maar hij doorstond alle kritiek wel prima eigenlijk. En had het in mijn optiek minder zwaar dan bijvoorbeeld dan dus Laura Bromet van Pro. Dat merkte je ook bijvoorbeeld aan het gejoel op de tribunes. Er stond op een gegeven moment een vrouw in een blauw shirt met, ik geloof, een kaasschaaf. Maar anderen omschreven het als een schop. Die stond op en die riep dat Bromet haar kapot maakte. Zij werd toen ook van de publieke tribune afgevoerd. Je mag niet zomaar een debat verstoren in de Tweede Kamer. Maar dat gaf wel weer hoe fel het eraan toe ging. Gewoon in de zaal, inclusief de reacties van het publiek.
Nu moeten we het ook een beetje duiden in de context van dat meerderheidskabinet. Die bijzondere constellatie. Want het lijkt er ook wel heel erg op dat, waar we het vorige week over hadden, dat snollekebolleke politiek, zoals het genoemd werd door Eerdmans. Dat als het minderheidskabinet voor de ene keer voor links kiest, dat het ook kwaad bloed zet aan de rechterkant. En dat elke keer dat als je dus een akkoord sluit, dat je dus ook qua relatie met andere partijen iets beschadigt of iets inlevert.
Mm-hmm.
Hoe vind je dat het kabinet dit nu aan het balanceren is? Lukt het je? Is er een uitweg?
Ja, het moeilijke aan het... Kijk, wat betreft stikstof is het, denk ik, voor de hand liggend dat je misschien eerder naar pro kijkt dan naar andere partijen. Het moeilijke is dat daar tegenover zo weinig staat. En dat heeft rechts wel aan zichzelf te danken. Ik denk dat in zekere zin de BBB door hun totale chaos in de Eerste Kamer zichzelf buitenspel zet als goede, betrouwbare gesprekspartner voor het kabinet. Ondanks alles kan je er denk ik redelijk van op aangaan als kabinet zijnde dat pro niet op zijn woorden gaat terugkomen en dat er geen gekke bokkensprongen worden gemaakt in de Eerste Kamer in de pro-fractie rondom dit thema. En bij de BBB weet je dat bijvoorbeeld maar nooit. Daarbij komt dat ja 21 in de Tweede Kamer wel van belang is, maar in de Eerste Kamer veel minder zetels heeft. Dus je hebt altijd een soort combinatie op rechts nodig van meerdere partijen die zichzelf op sommige momenten ontzettend dwars kunnen zitten. Bijvoorbeeld, hè, de BBB is natuurlijk sociaal-economisch helemaal niet zo rechts als ze bijvoorbeeld op stikstof zijn. Dat zorgt er al voor dat je als kabinet veel minder snel die route over rechts kan nemen op sociaal-economische thema's dan je op andere punten kan. Dus het kabinet hoopte dat ze, nou ja, hè, die snolle bollekenspolitiek zouden kunnen inzetten, zoals Eerdmans dat noemt. Alleen die route over rechts, ja, die ligt veel moeilijker dan die over links. En daar zie je gewoon het kabinet wel tegenaan botsen.
Ja, maar toch beschadig je wel iets. Hè? Ik bedoel, je levert wel geloofwaardigheid in of misschien politieke bereidheid ook op andere dossiers. Want die rechtspartijen die willen dit natuurlijk ook gewoon dwars zitten en die verwijten het kabinet wanneer ze dan over links gaan. En straks bij het volgende pakket, als ze dan rechtse steun gaan zoeken, die zeggen dan ja, zout maar lekker op. Zou het minderheidskabinet niet over, ja, hoe zou ik het zeggen, grotere pakketten, dus over meer politieke departementen met partijen in gesprek moeten gaan om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je toch op bepaalde deelgebieden opnieuw gaat formeren met bepaalde partijen? Want ja, Dit gaan we natuurlijk de hele tijd blijven zien.
Klopt. En de reden dat het kabinet dat niet wil, is omdat je dan dus echt in de... Ja, dan kom je terug uit de tijd van, wat is het? Rutte, na de val van Rutte 1 in ieder geval, met de constructieve oppositie, vaste gedoogakkoorden, vaste gedoogpartners. Ja, dat is niet wat dit minderheidskabinet wilde. Ik denk dat het kabinet hoopte dat de politieke cultuur daadwerkelijk zou veranderen, waardoor je dus niet die kinderzinnen krijgt van, oh, jullie zijn toen over links gegaan, nou, dan mogen jullie nu niet over rechts. Dat partijen, in die zin, hè, even, het klinkt een beetje verheven, maar toch, for the greater good, zouden accepteren dat je dus afwisselt in dit land per beleidsvoorstel of je over links of rechts gaat. Want er zit toch wel een redelijke middencoalitie die heeft de macht. Ja, alleen je ziet dat dit toch wel een heel moeilijk puntje is. En in die zin wordt er eigenlijk nog bijna politiek bedreven alsof het alsof de klassieke verhoudingen in de Kamer voorkomen met een vaste coalitie en een vaste oppositie. Maar in theorie zou het wat meer fluide moeten zijn, maar dat is niet zo. Ik bedoel, kijk, in dit geval rondom stikstof is Klaver opeens de gedoogpartner of degene die het aan steun helpt. Maar als je kijkt hoe hij zich opstelt als het gaat over sociaal-economische hervormingen, nou dan is hij extreem negatief. En dat is verder zo goed recht, hoor. Maar dan zie je hem ook precies dezelfde verwijten maken, alsof de coalitie een meerderheid heeft, wat natuurlijk gewoon niet zo is.
Ja, over die politieke cultuur en ook de verhoudingen die daarbij gemoeid zijn, daar zal het nog lang gaan. En ik vraag me eigenlijk heel erg af of onze spreker bij de EW HJ schoollezing van 31 augustus, Henry Bontebal, of die het daar ook over gaat hebben. We hebben hem, tenminste de aankondiging is zojuist gedaan deze week. Wat vind je van hem als spreker en verwacht je dat hij het hierover gaat hebben?
Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Het CDA wordt in deze coalitie vaak verweten dat ze onzichtbaar zijn. Terwijl Bontebal wel natuurlijk het essay schreef over hoe het zou moeten werken, zo'n minderheidscoalitie. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat hij gaat doen om met de lezing het CDA toch wat zichtbaarder te maken. Gaat hij met voorstellen komen, nieuwe ideeën voor zijn partij en misschien ook wel voor deze minderheidscoalitie. Maar ook inderdaad die werking van het minderheidskabinet tegenover de oppositie, hoe dat nu gaat, die politieke cultuur. In dat essay had hij hele ideeën over hoe het zou kunnen werken, voorafgaand aan de start van de coalitie. Nou, evalueer het nu maar eens na een goed half jaar, een dik half jaar. Dat is het zeker natuurlijk op dat moment. Hoe is dan de stand van zaken? En is Henry nog steeds zo hoopvol over de werking van dat minderheidskabinet als het leek toen het werd gesloten? Daar ben ik zelf benieuwd naar of hij daarover gaat beginnen.
Nu is de HJS-schoollezing van EW de aftrap van het politieke jaar, het nieuwe politieke jaar. Het is ook altijd een traditie dat politici die daar spreken de knuppel in het hoenderhok gooien, als het ware. Verwacht je dat Henry Bontebal het ook gaat doen?
Ik denk dat hij wel een wat meer voorzichtige politicus is. Aan de andere kant, als je kijkt naar de traditie inderdaad van de schoollezing, zag je dat bijvoorbeeld CDA-voorgangers als Sybrand Buma toch wel dat podium aangrepen om een paar stevige stellingen te poneren. Ook Wopke Hoekstra deed dat. Maar ook mensen van andere partijen die hem hebben gehouden. Bijvoorbeeld Sigrid Kaag, die keihard uithaalde naar Mark Rutte.
Ja. Dylan Jezielges.
Dylan Jezielges ook. Dus je kan daar wel uithalen dat er een kans ligt dat er een knuppel in een hoenderhok gaat belanden.
Wij zijn er uiteraard die avond ook gewoon bij. Kaarten zijn inmiddels te koop via de link in de show notes. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was het voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.